laatst ergens gepreekt. En toen kwam er een moeder naar mij toe, achteraf. En die zei, mijn tienerzoon vond het interessant wat je zei. Maar hij vond het niet leuk dat je ze ook nog aan het werk zette. En hij zei halverwege tijdens de dienst, ik had wat vragen voor ze en ze moesten wat antwoorden verzinnen. Dus had hij gezegd, ja hallo, door de week zit ik al op school en op zondag heb ik daar geen zin in. En toen zei hij ergens tegen het einde van mijn preek, toen zei ik dat ik leraar was. En toen had hij gezegd tegen zijn moeder, zie je wel, ik had het kunnen weten. Nou, dat gaat vandaag ook gebeuren. Zou jij mij willen helpen? Ik weet jullie naam niet helemaal. Ja. Je hoeft alleen maar wat uit te delen. Ik heb hier een blaadje met wat...
Mag ik je microfoon iets bijstellen?
Ja. Zo beter? Ah ja. Ja. Misschien moet je even... jullie op de eerste rij daar, jullie mogen allemaal één blaadje. En voor de rest moet je misschien even een blaadje delen met elkaar. Daar staan wat bijbelteksten op. Waarmee je aan de slag gaat. Maar dan kun je wel met één persoon, of met z'n tweeën, met één blaadje. En als er dan wat over is, dan kunnen we dat nog verdelen. Daar staan allemaal mooie bijbelteksten op. Een aantal van jullie die hebben al gezien waar ik mee ga beginnen. Dat was op een mooie middag in Echteld, in de Weijenburg. Toen heb ik ook gezwaaid met dit boekje. National Geographic. Ik wou er namelijk mee beginnen, want iemand die als ik mensen vertel, je komt ergens op een feestje of op een receptie, of mensen die weten waar je werkt, of je zegt van ik werk op Cornerstone, ik werk op een bijbelschool, dan krijg ik me vaak de opmerking, oh dan ben je vast wel heel erg gelovig. En ik vind het eigenlijk best lastig om daar een antwoord op te geven, want wat bedoelen mensen daarmee als ze zeggen, oh je bent wel heel erg gelovig, ik weet niet wat er dan allemaal in hun hoofd zit. En er zijn ook momenten dat, en mensen die mij een beetje beter kennen, dat ik ook over heel veel dingen nadenk. Dan, wat geloof ik nou eigenlijk? En hoe zit dat dan precies? Dus als mensen tegen mij zeggen, ben je nou heel gelovig? Dan vind ik dat lastig. En dan willen ze ook nog mijn achtergrond weten. En dan denk ik, ben ik nou Pinkster? Ben ik nou evangelisch? Ben ik Nederlands gereformeerd? Ben ik baptist? In mijn hele leven ben ik in heel veel verschillende kerken geweest. Ik woon nu in een katholiek dorp. Hoe beschrijf je jezelf? Nou, dat kan op heel veel verschillende manieren natuurlijk. Ik ben een man, ik ben een zoon, ik ben een broer, ik ben een vader. Van alles en nog wat. Ik ben iemands man, Belinda's man. Hartelijke groeten van Belinda trouwens, voor degenen die haar kennen. Maar als het over het geloof gaat. En een tijd geleden heb ik dat voor mijzelf eigenlijk opgelost. Kijk, er is daar eentje over, helemaal mooi. Als iemand mij dat vraagt van wie ben jij nou of waar sta jij voor of wat geloof je, dan zeg ik, en dat is voor mijzelf dan hetgeen dat ik denk, ja, ik ben een volgeling van Jezus. En dan wel ook nog met vallen en opstaan. Met vallen en opstaan probeer ik Jezus te volgen. En alle andere labels, die mogen andere mensen op mij plakken. En dat is ook prima. En voor mijzelf denk ik, ik ben een volgeling van Jezus. Maar dat betekent ook dat ik eigenlijk de laatste tijd ook steeds meer bezig ben. Er staan heel veel dingen in de Bijbel. Dat ik ook weer eigenlijk terug een beetje aan het gaan ben naar Jezus. De verhalen van Jezus. Wat zei Jezus nou? En het is eigenlijk een beetje misschien back to basics. Als je zegt van ja, maar van Jezus, de verhalen van Jezus, die kennen we wel. En toch voor mijzelf merk ik dat ik dat belangrijk vind. En vanmorgen gaan we dat eigenlijk ook een stukje doen. Naar Jezus, nou daar staan natuurlijk heel veel dingen over te zeggen. Maar, en dat had ik op die bruiloft ook gezegd. Ik denk dat het heel belangrijk is voor onszelf. En misschien voor jullie, vooral, maar dat weet ik niet. Ik liep door de lagere school bij ons in het dorp. En toen hoorde ik mensen iets zeggen over, ja, Jezus, dat is een verzinsel of zoiets. En toen dacht ik, ja, ho, wacht eens even. Dus nou is er een heel mooi magazine, dat was in december 2017, National Geographic. Nou, die zullen vast ook wat foutjes maken. Maar daarin schrijven ze een stukje over Jezus. En dat vind ik wel heel erg mooi. Dat is wel een beginpunt. Is het mogelijk, staat hierin, dat Jezus Christus nooit bestaan heeft? Er zijn mensen die dat zeggen. Als je op internet gaat zoeken, dan vind je mensen die dat zeggen. Maar, volgens de National Geographic geldt dat niet voor wetenschappers. Dus mensen die echt serieus de geschiedenis bestuderen, archeologen, dan zeggen zij, er was ooit een mens, Jezus, die 2000 jaar geleden in Israël rondliep en die mensen dingen over God vertelde. En dat staat hier. Dat geldt ook niet voor archeologen dat zij zeggen dat Jezus niet bestaan heeft. En dan staat er dit. Ik zou geen enkele serieuze onderzoeker kunnen noemen die vraagtekens plaatst bij de historiciteit, dat betekent dat Jezus echt bestaan heeft, van Jezus. En dat zegt Erik Meijers, archeoloog, emeritus hoogleraar Joodse studies aan de Duke University in North Carolina. Er wordt al eeuwenlang gekibbeld over de details, maar er is werkelijk niemand die twijfelt aan het bestaan van de persoon Jezus. Nou, daarmee zeg je niet alles, maar ik vind dat wel een heel goed begin. Dat we misschien in de tijd waarin wij leven, dat we dat ook tegen onszelf kunnen zeggen, maar ook tegen andere mensen. Van nou, Jezus is die bestond gewoon. Of je alles gelooft en of je hem wil volgen, dat is een ander verhaal. Maar als je zegt, ja, Jezus is een verzinsel, dan zeg je nou, dan is Julius Caesar ook een verzinsel. Dat zou eigenlijk dezelfde manier kunnen zeggen. Of Napoleon was dan ook een verzinsel. Jezus was op deze aarde en hij woonde daar een historisch. Zo, en voordat ik verder ga, heb ik even bidden. Jezus, dank je wel dat u er ook voor gezorgd heeft dat wij verhalen hebben. Vier verschillende personen die uw leven hebben beschreven. Waardoor we u een beetje op afstand, maar toch mogen leren kennen. Terwijl we ook, als we u volgen, u heel dicht bij ons bent. Elke dag. Dank u wel. Amen. Nou, in die tijd dat Jezus rondliep, dat is 2000 jaar geleden, dus dat is best wel lang. Had je eigenlijk dat elk dorp had wel zo'n iemand die mensen over God vertelde. Net als je misschien nu een pastoor had voor een bepaald dorp, had je toen een rabbi. Iemand die rondliep en die mensen vertelde. En de rabbis die het erg goed deden, die erg goed konden leren, onderwijzen, preken of het op een interessante manier konden brengen, die gingen ook van dorp naar dorp. Dus die bleven niet in het dorp, maar die gingen rondreizen. Dus daar waren er best wel, misschien niet heel veel, maar dat was niet apart. Dus Jezus deed iets wat andere mensen ook deden. Voor zover we na kunnen gaan, heeft hij tot aan zijn 35e, heeft hij gewoon gewerkt in het bedrijf van zijn vader. En dan mag de eerste rij. Wat was het bedrijf van de vader van Jezus, volgens de Bijbel? Weet iemand dat? Wat was zijn beroep? Voordat hij, weet jij het? Timmerman, hé! Goed! En als je er naar kijkt, is het misschien zelfs dat hij een soort alles, een klusser was die van alles kon. Dan zitten hier mensen ook die twee van die rechterhanden hebben, gouden handjes. Iemand die tegels komt leggen in de Bijbelschool en zo. Ja toch? Ja, precies. Jezus tot aan zijn 35e, denken we ongeveer, heeft dat werk gedaan. En pas vanaf zijn 35e is hij gaan rondreizen, is hij mensen gaan vertellen over God. En hoe je God kan volgen. Hij was dus een rabbi. En wat je leest in de Bijbel is dat hij volgelingen kreeg. En dat was ook normaal in die tijd. Als er dan zo'n rabbi rondreis, dan gingen er ook mensen gingen hem volgen. Die gingen naar hem luisteren. En Jezus die kiest hoeveel discipelen, hoeveel volgelingen kiest Jezus speciaal uit om speciaal bij hem te horen. Dat weet u. Ja, zij eerst. Hoeveel discipelen had Jezus? Heel veel. Maar een paar waren heel speciaal. 12. Helemaal goed. Gaan door. Dan heb ik dit weer. Is het goed nog? Nog goed te horen? Volgens mij is het. Oké. Ik hoor mezelf uit. Goed. Gaan we het eerste lezen? Zijn we? Ben ik echt te horen? Ik hoor mezelf uit. Oké. Fragment 1. En dan mag een van jullie dat voorlezen. Dat is een stukje waar we lezen iets over die discipelen. Die 12 discipelen. Of we lezen dan over een paar die Jezus uitkoos. Dus fragment 1, wil iemand dat voorlezen? Hardop. Van de voorste rij, kom op. Je bent in de school, je krijgt les. Waarom ik elke keer? Ja. Nou.
Toen hij eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Simons broer Andreas op het meer hun net uitgooien. Want het waren vissen. Jezus sprak aan, kom achter mij aan en ik zal jullie tot vissers van mensen maken. En meteen lieten ze de netten achter en volgden hem. Een eindje verder zag hij Jacobus van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren in hun boot in de netten aan het klaren. Meteen riep hij hen en ze lieten hem hun vader Zebedeus met zijn ouders in de boot achter en gingen achter hem aan.
Dankjewel. Nou, het zijn geen makkelijke zinnetjes, het zijn een beetje aparte namen in. Die vier mannen die Jezus uitkiest, zijn twee setjes van twee broers. Alle vier zijn vissers. En als je naar het verhaal leest, is best wel interessant. Meteen riepen hen en ze lieten hun vader met de arbeiders, in het Engels staat hired, de ingehuurde arbeiders, de ingehuurde krachten. Dat was een familiebedrijf. Je had een vader, je had twee zoons. Ze hadden personeel dat ze inhuurden. En Jezus roept twee van die mannen en die zegt, kom, volg mij. En dat doen ze ter plekke. Waarschijnlijk kenden ze Jezus al, dan kun je ook wat andere verhalen opmaken. Maar ze doen dat maar wel even. Het waren gewoon mensen die met hun handen aan het werk waren in een familiebedrijf. Veel van die rabbies, ik had verteld, hè, rabbies zo iemand die van dorp naar dorp gaat. Die kregen volgelingen. En dat was mensen die achter ze aankwamen. Maar als je echt bij die rabbi wilde horen en hem van dag tot dag wilde volgen, dan moest je een soort van solliciteren. Een van de volgelingen van Jezus doet dat ook, Filippus. Die was eerst bij een andere rabbi, Johannes de Doper, en toen kwam Jezus langs en zei, hé Jezus, nu wil ik jou volgen. En dat mocht. Maar wat Jezus doet is eigenlijk een beetje apart. Want die andere rabbies die zochten eigenlijk naar mensen die heel goed konden leren, die heel goed konden studeren. Die heel veel van het Oude Testament, dat wisten ze allemaal, maar die echt heel veel van het Oude Testament afwisten, van het oudste gedeelte van de Bijbel. En als je dan heel erg goed was in leren, dan zei zo'n rabbi, vooruit, je mag echt mijn volgeling worden. Maar Jezus doet het bij de meeste discipelen andersom. Hij wacht niet tot mensen solliciteren, dan kiest hij de slimste, die het makkelijkste kunnen leren uit. Hij kent mensen in zijn omgeving, al zijn mensen die hij kiest, bijna allemaal, niet allemaal, komen uit zijn dorpen en de dorpen eromheen. En gaat naar mensen die gewoon een baan hebben en zegt, ik wil dat jij, jullie, mij willen volgen. En dat doen ze. En dat was apart. Gewoon mensen. En als je in het andere verhaal leest, Simon en Petrus, dat waren vissers, die hadden een familiebedrijf. Ik vind dat gewoon leuk om te vertellen, waarom weet ik niet. Johannes en Jacobus hadden ook een familiebedrijf samen met hun vader. Maar die twee, die vier, hadden ook nog een soort, ja, vennootschap onder firma, hoe je het ook wil noemen, maar als twee bedrijven werkten ze ook nog samen. Dat kun je uit een ander verhaal de Bijbel opmaken. Dus het waren zakenmannen, die met hun handen hun geld verdienden. En Jezus zei, kom en volg mij. Nou, als je de andere verhalen leest van Jezus, dan weten we in ieder geval nog één beroep van een andere van de volgelingen van Jezus. Voor wie dan? Het waren vissers, we weten dat er vier vissers waren. We weten nog één beroep van een andere discipel. Een tollenaar. Ja, Levi of Matthäus wordt hij ook genoemd. Hij heeft twee verschillende namen. Hij was een tollenaar. Namens de Romeinen ging hij belasting innen. Hij was een belastingambtenaar. Dan zie je die mensen zijn die voor de belastingdienst werken. Nou, en wat gaat jou iemand voor die Jezus ging volgen? Interessant, en dan komen we bij fragment 2. Dan mag iemand anders van de eerste rij hier dat voorlezen, fragment 2. In die tijd, en dat doet Jezus ook. Jezus die gaat ook mee met wat in die tijd normaal was, gedeeltelijk. De 12 die het meest dicht bij hem zijn, zijn allemaal mannen. In die cultuur was dat ook gepast. Maar er waren ook vrouwen die hem volgden. Fragment 2, als iemand dat zou willen lezen. Ja,
conflict. In die tijd die daarop volgde, trok hij door de steden en dorpen om de goede boodschap van het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte waren genezen. Maria van Magdala, uit wie 7 demonen waren weggegaan. Johanna, de vrouw van...
Maak er maar wat van.
Gusas, een hoge beambte van Herodes en Susanna. En nog veel andere vrouwen die hem uit eigen middelen omhielden.
Dus er waren ook vrouwen die met Jezus meegingen. En wat deden zij onder andere? We weten van één vrouw dat ze de vrouw was van een hele rijke, hoge ambtenaar. Misschien zelfs de minister van Financiën van koning Herodes. Die hadden ook geld en die hielpen de discipelen ook met geld. Die volgden Jezus. maar die zorgde er ook voor dat zij konden leven. Want op het moment dat zij uit hun familiebedrijf stapten, waar waren hun inkomsten? Ze kregen geld van andere mensen die het mogelijk maakten voor Jezus en zijn 12 discipelen om rond te rijden. Dus mannen en vrouwen. Dus dat waren de discipelen van Jezus. Nou, Jezus ging rond en die vertelde van alles. Vandaag wil ik het hebben over één thema uit de dingen die hij vertelde. En het woord dat ik daarbij in gedachten had, was sociaal. Als jij het woord, en dan begin ik even aan deze rij. Het woord sociaal, wat komt er in je hoofd als je het woord sociaal denkt? Asociaal. Ja toch? Nou, wat is asociaal? Het tegenovergestelde van sociaal. Nou ja, dan mag je kiezen. Ja, wat is sociaal en wat is asociaal? Noem eens een voorbeeld toch.
Sociaal is denk ik als je makkelijk vrienden maakt of zo. Of
ja. Ja. Als je makkelijk vrienden maakt, ja. En asociaal? Nee, maakt niet uit.
Bijvoorbeeld als er allemaal koekjes op tafel staan en die eet je allemaal in je eentje op en dan niks van overlaat.
Ja, allemaal koekjes op tafel en jij eet ze allemaal op en je helpt ze niet meer. Dan ben je asociaal, dan deel je niet met de anderen en denk, die zijn voor mij. Ik moet dan denken aan een verhaaltje. Ik had één tante, zij leeft inmiddels niet meer, en die kwam één keer per jaar bij ons op bezoek. En dan nam ze altijd van een echte banketbakker een hele doos met hele dure gebakjes mee. Maar allemaal verschillende. Maar dat is heel lastig, want bij ons hadden we 5 kinderen thuis. Plus mijn ouders, dat is 7, plus die tante, dat is 8. Dus dan heb je 8 mensen. En volgens mij waren er dan ook 8 gebakjes. En dan moest je kiezen, maar ja, wie mocht als eerste kiezen? Ja. Soms de jongste, soms de oudste. En ik was de middelste, dus ik ben één keer ook heel boos geworden. Ik zeg, ja, maar als de jongste begint, ben ik de derde. En als de oudste begint, ben ik de derde in de rij. Dus ik was een beetje, wilde ook een keer een beetje aan het begin. Maar wat mijn broertje een keer deed, vond ik heel asociaal, maar wel heel slim. Die doos ging open en hij keek ernaar en toen deed hij... En toen stak hij zijn vinger met allemaal spuug eraan en het gebakje dat hij wilde. Volgens mij kreeg hij inderdaad ook dat gebakje, maar het was zelfs wel een beetje asociaal. Ja, sociaal als je goed met mensen om kan gaan. Dat is geen idee om te volgen. Voor als je zo'n lekkere maaltijd hier hebt. Maar sociaal is ook dat je deelt. Dat je zegt, ja, er is wat voor mij, maar er is ook wat voor de ander. Ja. Nou, bij Jezus zat ik ook een beetje te denken aan het woord sociaal. Jezus, sociaal. En eigenlijk het eerste waar ik aan moest denken, heeft een beetje te maken met ook weer... dat evenement wat we een paar weken geleden hebben meegemaakt. En dat is fragment 3. En misschien wil of Jos of Marleen dat lezen. Fragment 3.
Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd in Cana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, wende de moeder van Jezus zich tot hem en zei, ze zitten zonder wijn. Jezus antwoordde, wat hebben ik en u daarmee van doen, vrouwen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaren, wat hij u beveelt, doe het maar. Nu stonden daar 6 stenen waterbakken, ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van 2 tot 3 metreten. Doe die bakken vol water, beval Jezus hun. Ze deden ze vol water, tot de rand toe. Vervolgens zei hij, schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester. En ze deden. De tafelmeester proefde het water, dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam. De dienaren die het water geschept hadden, wisten het wel. De tafelmeester riep dus de bruidegom en zei, iedereen schenkt toch eerst de beste wijn. En de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst. Dat was het begin van Jezus' teken. De Cana in Galilea. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna vertrok hij met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen naar Capernaum, waar ze enkele dagen bleven.
Dus aan het begin staat dat Jezus daar was met zijn moeder. En dat Jezus en zijn leerlingen ook uitgenodigd waren. Dus dat groepje van Jezus en zijn leerlingen, dat was al bekend. En zo word ik uitgenodigd voor een mooi bruiloftsfeest. En dan is de wijn op. En dan op een gegeven moment, eerst komt zijn moeder bij Jezus. En Jezus lijkt een beetje kribbig te reageren. Zo van, ja maar wacht even, het is nog mijn tijd niet. Maar die moeder, misschien met intuïtie, Die denkt, nou, dus die zegt tegen de bediener, nou, maar als hij wat tegen je zegt, als het wel zijn tijd is, doe het dan maar. Dus die heeft een soort voorgevoel gehad. En wat doet Jezus? Extra wijn regelen voor het bruiloftsfeest. Wat je ook ziet... Nee, laten we dat even afmaken. Als je extra wijn regelt op dat feestje, dan wil je er eigenlijk voor zorgen dat dat feestje niet soort van doodbloedt. Toch? Het zou kunnen zijn dat je op je bruiloft bent. Oh, we zijn de bruiloftstaart vergeten. Nou, dat zou balen zijn als er dan iemand die heel snel een bruiloftstaart regelt, dan denk je, poeh, mijn feestje is gered. Wat ik eruit haal, en dan kunnen voor de mensen die zeggen van, nou, ik drink geen alcohol, kunnen we na de dienst daar nog eens lekker over praten. Maar wat Jezus hier doet, hij maakt in ieder geval iets lekkers voor dat feestje. Toch? Dat lekkere was bijna op en dan maakt Jezus het. En Jezus ging zo graag naar feestjes toe, en zijn discipelen ook, dat wat strengere religieuze mensen, die vonden dat niet zo geweldig. En daarvan werd gezegd, en dan mag iemand fragment 4 lezen, iemand van deze voorste rij weer. Dat is een hele korte.
Hij at en dronk en ze zeggen, kijk die veelvraat, die slemper, die vriend van tollenaars en zondaars.
Jezus werd door sommige mensen die vreedzak genoemd. En misschien zelfs die zuiplap. Omdat hij zo vaak op feestjes was met mensen en ik denk dat hij dan daar een glas wijn bij nam. Dus die reputatie van Jezus was bij sommige mensen van hij houdt van feestjes. En ik vind dat toch wel bijzonder. Als ik zeg, ik volg Jezus, en ik geloof ook nog, waar we het nu dan niet specifiek over, dat die Jezus heel speciaal is, eigenlijk God op aarde, dan is het normale leven en naar een bruiloft gaan, daar lekker eten, een mooie jurk aan doen, een mooi pak, een goede muziek, een mooie gelegenheid, iets waar je van mag genieten, ten volle mag genieten, dat hoort erbij. Het volgen van Jezus, iemand vanmorgen zei het zelfs al in het gebed daar, dat we zo mooi mogen genieten van het leven. Dat is iets wat daarbij hoort. Dat staat er niet los van. Jezus volgen en genieten van het leven zijn niet twee dingen die je uit elkaar moet halen. Wel binnen grenzen. Daar heeft de Bijbel het ook over. Maar die twee dingen die horen bij elkaar. Jezus was dus ook een sociaal type. Die hield er wel van om lekker onder mensen te zijn. Maar die deelde dan ook wel een beetje uit. Dus dat is ook wel weer mooi. Om daar weer een stapje verder te gaan, sociaal van Jezus, je had het over koekjes. Ik wil het dan hebben over geld. Wat doe je met je geld? Als je een volgeling bent van Jezus, en we denken aan sociaal, wat doe je dan met je geld? Misschien eerst, dat is een beetje een lastige vraag misschien, of wat nog moeilijker. Als je zegt, oké, Jezus volgen, hoe ga je dan met je geld om? Hoef je niet te antwoorden als je geen antwoord weet, of misschien iemand anders. Het is natuurlijk een beetje eng om dat een antwoord op te geven, want ik heb nu natuurlijk aantekeningen. Zullen we een stukje lezen? Wil iemand, dat hoeft niet wel. Wil er iemand, dat mag van de eerste rij zijn, ook iemand anders, fragment 5 lezen alsjeblieft.
Een aanzienlijk man stelde hem deze vraag. Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u. Geen echtbruk plegen, niet doden, niet stelen, niet gehouden, zei de man. Dan rest er nog één ding.
Huh? Jij hebt één zinnetje overgeslagen, niet vals getuigen, staat er. Niet vals getuigen, zie je dat? Staan er ergens? Niet stelen, niet doden.
Oh, ja.
Ja.
En uw vader en moeder eren. Aan dat alles heb ik van mij van jongs af aan gehouden, zei de man. Dan rest u nog één ding, zei Jezus tegen hem. Verkoop alles wat u hebt, deel het uit aan de armen. En u hebt een schat in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen. Toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was buitengewoon rijk. Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd werd, zei hij, wat is het voor mensen met geld toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te komen? Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.
Oké, dus als je Jezus volgt, dan hoor je alles te verkopen, dat aan de armen te geven en dan Jezus te volgen. Toch? Toch? Staat hij toch?
Ja.
Mooi. Ken je iemand die dat heeft gedaan? in kloosters wordt dat wel gedaan. Dan moet je een eed van armoede afleggen. Dan zeg je van, nou, ik ga het klooster in, maar al mijn bezittingen die verkoop ik of die geef ik aan het klooster. Een klooster verkoopt, het klooster zorgt dan wel voor jou. Ik ben er laatst achtergekomen dat je zelfs een visum kan krijgen naar Nederland toe. Als je van buiten de EU bent, als je een gelofte van armoede hebt afgelegd en je gaat in zo'n, hoe zeg je dat, in een klooster wonen. Dan hoef je ook geen inkomen te hebben, is er geen inkomenseis. Dus zelfs de overheid die erkent, er zijn mensen die er gewoon leven. Ik leef niet zo. Dus misschien moet ik hier maar afstaan. Ik had toch gezegd, ik ben een volgeling van Jezus. Maar waarom doe ik dit dan niet? Staat er wel, hè?
De oprichter van Centerparks heeft ook alles verkocht.
Ja. Ja, volgens mij voor de katholieke kerk. En zijn dochter was daar heel boos over. We hebben een rechtszaak. Maar de oprichter van Centerparks, volgens mij was daar een zeer katholiek iemand. En die heeft alles verkocht. En die wou alles aan de katholieke kerk geven. Maar zijn kinderen hebben daar wel een rechtszaak over aangespannen. Ja. Waarom doen wij het niet?
Lastig, hè?
Hè?
Lastig, hè?
Het is een beetje lastig. Ja, alles verkopen wat ik heb, nou misschien mag je je kleren dan aanhouden, anders heb je echt een probleem. Maar alles verkopen wat je hebt en geef dat aan de armen. Maar deze meneer, die was heel rijk en we weten niet precies wat hij heeft gedaan, maar hij was wel heel bedroefd. Hij denkt, potverdikkie, sorry, hij denkt iets. Ik heb zoveel dingen in mijn leven gedaan omdat ik God wilde volgen. En nu ga ik naar Jezus toe en zegt hij, en was dat genoeg? En dan zegt Jezus, goed gedaan. Het is nog maar één dingetje. Alles wat je hebt. Verkopen en volg mij.
Goh. Ik denk dat het niet een ander plan van verschillende mensen. En dat was gewoon nood en lezen vooral.
Jezus, God had een ander plan voor verschillende mensen. Dit was nodig voor deze man.
Ja.
Ik denk ook waar je hart, waar je hart naar uitgaat. Ja, daar gaat ook je verlangen naar. En als hij meer verlangt naar materieel dan het verlangen van volgen van Jezus, dan is hij niet een oprecht volgeling van Jezus.
Dus je hart, waar gaat je hart naar uit? En als dat oprecht naar Jezus uitgaat, dat is dan misschien de issue. En misschien was dat dan voor deze man, als ik het goed begrijp, dat je zegt van, dat was voor hem juist het probleem. Zijn hart ging uit naar zijn rijkdom. En als je hart ergens helemaal naar uitgaat, dan kun je Jezus misschien niet volgen. Want je hart moet volledig naar hem uitgaan. Nog andere dingen, opmerkingen. Ik vind het een lastige tekst. En nu heb ik hier een stukje, maar daar wou ik niet op jullie fragmenten neerzetten. Dat lees ik ook nog voor. Dat is in Lucas 12, vers 33 en 34. Daar praat Jezus algemeen tegen discipelen. En dan zegt hij weer hetzelfde. Verkoop je bezit, geef aalmoezen, dat betekent geef arme mensen geld. Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten. Dus Jezus daar zegt weer tegen een hele grote groep, doe dat, verkoop je bezit, geef het aan de anderen. En dan vers 34, en dat leest hij verder, en dan zegt Jezus dit, want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus Jezus zegt wel, verkoop alles, maar hij zegt ook dat zinnetje erachteraan. Waar je hart is, daar zal ook je schat zijn. Dus als ik jou zou volgen, en met deze tekst erbij, dan zou je kunnen zeggen, misschien heeft Jezus wel gezegd, als het doel van jouw leven het steeds meer in bezit krijgen van allerlei dingen is, dan kun je mij niet volgen. Dat kan niet. Want dan ligt daar jouw hart. Ik vind dat wel een hele moeilijke uitdaging. Dan kan ik zeggen, oké, maar mijn hart is dat niet zo. Maar dan zeg ik voor mezelf, zelfs terwijl ik dit aan het voorbereiden was, werd ik voor mezelf daar weer mee geconfronteerd. Niet zozeer met, heb ik veel geld of weinig geld. Want ook als je wat minder geld hebt, kun je er juist heel erg mee bezig zijn. Omdat je je er zorgen over maakt. Je constant bezig bent, voor mezelf, van oké, dat geld, hoe zit dat nou? En waar gaat het vandaan komen? Meer werken, minder werken. Je kunt daar heel erg mee bezig zijn. En voor mijzelf zei ik ook even, hoeveel met mijn gedachten ben ik bezig met, ik moet mijn rekeningen betalen. Het is natuurlijk wel heel realistisch, hè? Je moet je rekeningen betalen, anders kom je in de problemen. Maar Jezus die zegt dan dingen dat je denkt, ja maar, hoe realistisch, wat bedoel je nou eigenlijk? Waar je schat ligt, daar zal ook je hart zijn. Wil ik het volgende, zou jij het volgende van mij doen in leven? Fragment 6. Fragment 6.
Hij kwam in de Jeruzalem.
Sorry.
Hij kwam in Jericho en trok door de stad. Daar was een man die Zacchaeus heette. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was. Maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa. Want hij was klein van stuk. Daarom rende hij vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om hem te zien te krijgen. Want hij zou daar voorbij komen. Toen Jezus bij die plek kwam, keek hij omhoog en zei tegen hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, vandaag moet ik in uw huis verblijven. Hij kwam vlug naar beneden en omving hem met vreugde. Iedereen die het zag, sprak er schande van. Hij neemt zijn intrek bij een zondaar, zeiden ze. Zacchaeus richtte zich tot de Heer. Heer, zei hij, hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het weervoudig. Jezus zei tegen hen, vandaag is er redding gekomen voor dit huis.
Ik wou graag dat jij dat las, want jij zei, misschien zegt Jezus wel verschillende dingen tegen verschillende mensen. En dat is heel interessant, want Jezus komt eerst die rijke man tegen, die heel goed heeft geleefd. En dan vraagt hij aan Jezus, wat moet ik nog meer doen? En dan zegt Jezus, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Als je het verhaal doorleest, gebeurt er nog één ander iets. Maar direct daarna, de volgende persoon die Jezus tegenkomt, is Zacchaeus. Dus dat zit heel dicht in dat verhaal bij elkaar. Maar Zacchaeus was ook heel rijk. Twee rijke mannen. Eén die had God gevolgd en die was heel rijk. En de andere had God helemaal niet gevolgd. Andere mensen die zeggen, dat is echt die met die man. Dat is echt een zooitje in zijn leven. Klopt helemaal niks van. Hij is wel rijk. Maar hij heeft ook allemaal op verkeerde manieren bij elkaar weten te harken. En wat zegt Jezus tegen hem? Verkoop alles wat je hebt en volg mij. Jezus zegt iets heel geks. Kom eens uit die boom. Ik wil bij jou logeren. Dus de ene persoon komt naar Jezus toe en Jezus zegt, verkoop alles wat je hebt en volg mij. De andere persoon die bekijkt Jezus en Jezus die zegt, kom eens uit die boom, ik wil bij jou logeren. Ik wil bij jou lekker eten. Dat is waarschijnlijk ook gebeurd. En voor de rest weten we helemaal niet wat Jezus heeft gezegd. Totaal anders. Twee mensen, bijna de een na de ander, er nog één ding ertussenin. Jezus zegt één dit tegen de een en dat tegen de ander. Ik ben heel erg benieuwd wat daar gebeurd is toen Jezus daar, ik neem maar rond de tafel zat, met die man. Ik ben er echt heel benieuwd naar. Wat hij gezegd heeft, weet ik niet. Maar ik weet wel wat de reactie was toen Jezus zei, ik wil bij jou eten en in zijn huis gaan eten. Wat de reactie was van Zacchaeus. Er is iets gebeurd in Zacchaeus toen hij Jezus ontmoette. Dat Zacchaeus zelf, denk ik dan, tot de conclusie komt, oh man, wacht eens. Hoe ik met mijn geld ben omgegaan, dat is niet goed. Waar ik geld heb afgeperst of afgetrokken of op een gemene manier aan geld ben gekomen, dat moet ik terug gaan geven. En de helft van wat ik heb, geef ik aan de armen. Ik denk niet dat Jezus dat gevraagd heeft. Dat lees je dat in ieder geval niet. Maar iets in zijn geest was het van, ik moet wat met dat geld wat ik heb. Als ik die twee dingen naast elkaar zet, en dat zijn dan mijn gedachten, dan denk ik, ik weet eigenlijk niet precies wat Jezus nou wil van mijn geld. Maar wat ik wel zie is, Jezus zegt tegen de een verkoop alles en tegen de ander zegt hij dat helemaal niet. Maar die persoon die besluit om de helft te verkopen en alle andere dingen die hij fout had gedaan terug te geven. En Jezus zegt daar verder niks over, behalve er is redding gekomen in dit huis. Met andere woorden, hij zegt dit is mooi wat deze man heeft gedaan. Het is heel speciaal wat deze man heeft gedaan. Misschien zelfs, deze man is een volgeling van mij geworden. Maar twee hele verschillende dingen. En dan denk ik, maar daar mogen we ook samen ook over nadenken. Het volgen van Jezus hoort ook invloed te hebben over hoe je omgaat met je geld. Maar een precieze regel over, en dan betekent het moet op die manier, die vind ik niet. Maar ik vind wel een uitdaging, als we naar die andere tekst gaan, wat jij er straks al zei, waar ligt mijn hart? Waar ben ik mee bezig? Als het over geld gaat. Nou, dat is voor jullie misschien niet, we hebben nog niet zo heel veel geld, maar dat is allemaal iets om te houden voor later. Dat als je ooit zegt, of misschien heb je het al gezegd, ik ben een volgeling van Jezus, dan heeft dat ook te maken met hoe ga je om met geld. Hè? In dit geval, je had het over koekjes. Als er heel veel koekjes zijn en jij neemt er één en je deelt het met de anderen, als jij heel veel geld hebt en er zijn anderen die dat niet hebben, dan als je een volgeling van Jezus bent, dan is de vraag, wat doe ik daarmee? Dan heb je een stukje verantwoordelijkheid. Wat je er precies mee doet, ik kan het er niet uithalen, maar dat we er iets mee moeten doen, dat haal ik er dan wel uit. En je ziet ook Jezus, daar mag iemand fragment 7 voorlezen, die gaat er ook op een bepaalde manier met geld omdat hij krijgt. Fragment 7, iemand.
Geen van de tafelgenoten begreep echter waar het op sloeg. Omdat Judas de kans beheerde, meende sommigen dat Jezus hem opdroeg. Ga de nodige inkopen doen voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest gebeuren.
Dit is de laatste maaltijd die Jezus had met zijn vrienden voordat hij aan het kruis ging. En ergens tijdens die maaltijd zegt hij tegen Judas, een van de 12, ga maar wat je moet doen. En dan staat er als commentaar, eigenlijk de rest vond dat helemaal niet vreemd, want Judas, wat deed Judas? Wat was, als je in fragment 7 voor deze is, wat was zijn taak als een van de 12?
Hij hield het geld bij.
Hij hield het geld bij. Waar kwam het geld vandaan? Hebben we ergens in het eerste ding gehoord. Nu wordt het echt een beetje les, hè? Waar kwam dat geld vandaan van Jezus en zijn discipelen?
Van die rijke
vrouw bijvoorbeeld, van andere volgelingen die dus geld gaven aan die discipelen. Dus er kwamen mensen die zeiden van, Jezus en je discipelen, ik weet dat jullie die baan hebben opgegeven, hier is geld. Dan kun je rond blijven trekken. Dan was het Judas die dat geld beheerde. Maar wat deden ze met dat geld? Nou, inkopen doen, dat kunnen we lezen. Ga de nodige inkopen doen voor het feest. Of dat hij iets aan de armen moest geven. Ze kregen geld, ze beheerden dat. Ze kochten daar eten mee, ze kochten daar spullen mee, maar ze gaven ook aan de armen. Dus Jezus die bracht dat in de praktijk. Je zou haast kunnen zeggen, Jezus verkocht ook niet alles. Hij ontving geld en hij kocht er dingen voor, hij kreeg gekocht er eten voor, maar een deel ervan gaf hij aan de armen. Dus Jezus ging daar met zijn discipelen op die manier, voor zover we dat uit zo'n klein zinnetje kunnen halen, uit op. Jezus en zijn discipelen waren Joden. En het boek van de Joden, het heilige boek van de Joden, is wat wij het Oude Testament noemen. En van jongs af aan kregen ze daar ook les in. En in het Oude Testament staan ook heel belangrijke dingen over dat sociale. Wat het betekent om God te volgen. Als iemand fragment 8 wil lezen. Het komt dus uit het Oude Testament. Fragment 8. Iemand, maakt niet uit, hoeft niet van de eerste rij, maar ook iemand anders.
De Heer uw God is de God der goden en de Heer der heren, de grootste, de machtigste, de verhevenste God die niemand naar de ogen ziet en die zich niet laat omkopen. Hij doet recht aan weduwe en wezen en aan vreemdelingen bewijst hij zijn liefde door hun voedsel en kleding te schenken. Ook u moet de vreemdeling uw liefde bewijzen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.
Wat ik mooi vind in dit stukje, want dit stukje dat zouden de discipelen van Jezus kennen. Dus in dit stukje zijn eigenlijk twee redenen waarom je voor vreemdelingen staat hier. Dat zijn bijvoorbeeld vluchtelingen uit andere landen. Mensen die hier komen, die niks hebben. Of andere mensen die in de problemen zijn. Dat geeft die twee redenen. Ik denk niet met een horizontale reden en een verticale reden. Weet je wat hij tegen de Joodse mensen zegt? Hij zegt, als jullie nou eens terugdenken naar vroeger, als Joodse mensen. De Joodse mensen hebben een tijd in Egypte gewoond en dat was niet zo'n fijne tijd. Daar werden ze onderdrukt, ze werden als slaven werden ze behandeld, ze hadden het daar niet goed. Ze waren arm. En wat zegt God dan? Die zegt, als jullie nou ergens anders zijn en het gaat wel goed met jullie, dan moet je terugdenken van, ik heb ooit in mijn leven een tijd gehad waarin het echt niet makkelijk was financieel. Nu heb ik het wel makkelijk, maar dat is niet dan alleen voor mij, want dan moet ik nadenken, oh maar wacht eens even, ik weet wat het is om niet genoeg te hebben. Dus je eigen ervaringen van dat je het wel eens moeilijk hebt gehad, zou je moeten motiveren om anderen die het moeilijk hebben te helpen. Je zou kunnen zeggen empathie. Dus zelfs ook al heb je niet zelf een ervaring van dat arm, dus je kunt het je wel voorstellen. Dus je kan het voorstellen, hé, iemand anders heeft geen koekje gehad, ik wel, maar mag die andere eerst een koekje? Probeer ik mijn zoon er ook nog steeds bij te brengen, maar dat is erg lastig. Het is meestal, hij heeft wel gehad en ik niet. Maar goed, als je ouder wordt, heb je die neiging misschien ook, maar verdoezel je dat misschien een beetje meer. Je eigen ervaring of je eigen inbeeldingsvermogen. Maar het tweede wat hier staat, waarom zou ik ook gemotiveerd moeten zijn om dat koekje aan een ander te geven of wat geld aan een ander te geven? Iets minder voor mezelf, zodat ik iets aan een ander kan geven. Dat is de tweede motivatie in dit stuk. Ik noem het de verticale motivatie. In dat laatste fragment.
De liefde.
Van? Is goed? De liefde van God. Het karakter van God staat hier omschreven. En God wordt hier beschreven, of God, of Mozes die zegt dat. De Heer, uw God, is de God der goden, is de Heer de Heer. Hij is de grootste, hij is de machtigste, hij is de verhevenste. Nou, hij is heel groot. En dan gaat Mozes door. En wat is er ook nog iets? Hij trekt niemand voor. Hij laat zich niet omkopen. Dus als je rijk bent, dan kun je de rechter omkopen en dan kom je met dingen weg. Zo werkt God niet. Hij doet recht aan weduwen en wezen, dat waren de armen in die maatschappij. En aan vreemdelingen bewijst hij zijn liefde. Wat Mozes zegt is, God is een God die geeft om mensen die arm zijn. Om vluchtelingen, vreemdelingen die in handen. Dus als jij zegt, ik wil God volgen, als je zegt, ik wil Jezus volgen, als je zegt, ik wil de God volgen die we in de Bijbel hebben, dan moet je denken, maar God geeft om die mensen. Dus het motiveert, of dat zou mij moeten motiveren, om te zeggen van, hé, ik volg Jezus, ik volg God. En God zelf is geïnteresseerd in armen. Jezus sociaal. Dan ga ik het eventjes proberen samen te vatten. Jezus volgen staat niet los van het normale sociale leven. Feest vieren, bruiloft, daarvan genieten, lekker eten, lekkerste drinken. Feesten en Jezus volgen, dat hoort bij elkaar. Een sociaal leven, vrienden hebben. Jezus had broers, we hebben het gelezen. Hij groeide op in een gezin. Dat hoort er allemaal bij. Het sociale als je Jezus volgt, betekent ook dat we nadenken over welke plaats geeft geld of bezit in mijn leven. En zit dat, heb ik nog wel de goede focus? We zouden gemotiveerd moeten zijn om anderen te helpen. Gewoon dat we ons kunnen inbeelden, iemand anders heeft minder. Maar ook omdat God dat wil, omdat God die interesse heeft. God is een sociale God. Amen. Blaadjes mag je houden, als je dat wil. Als je het niet wil, kun je ze ergens neerleggen.